met sociale media, vindt onze commentator van vandaag. Opiniemaker Anton de Wit legt hij zo uit. En de sterftecijfers onder kalfjes zijn veel te hoog. 1 op de 7 kalfjes overlijdt in het eerste jaar, volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren. Er moet wat gebeuren, vindt actiegroep Dier en Recht. We moeten bijvoorbeeld stoppen met het weghalen van jonge kalfjes bij hun moeder. Melkveehouder Jaap Schep vindt dat juist een van de slechtst denkbare maatregelen voor die kalfjes. Daar gaan we het zo over hebben. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat we wel afscheid kunnen nemen van de Eerste Kamer, of juist niet? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. De vraag hangt al jaren boven het Binnenhof: kan die Eerste Kamer niet gewoon afgeschaft worden? Vandaag is het eindelijk zover in Den Haag, met de lang verwachte staatscommissie parlementair stelsel geïnstalleerd door minister Plasterk. De commissie krijgt de opdracht om te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en zal zo nodig ook met aanbevelingen komen. We gaan erover praten met hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, oud-VVD-senator Hans Wiegel en huidig CDA-senator Elko Brinkman. Goedenavond, heren.
Goedenavond.
Begin met de professor, meneer Voermans. U betoogt al langer dat de redenen voor afschaffing overweldigend zijn. Wat zijn de twee belangrijkste redenen wat u betreft? Waarom zou de Eerste Kamer weg moeten?
Nou, we hebben in Nederland een Eerste Kamer die wat afwijkt van andere kamers in twee kamerstelsels. Daar heb je, als je een Eerste Kamer hebt, of een Senaat, die heeft meestal een element van regiovertegenwoordiging in zich. Ja. We hebben dat in Nederland nominaal eigenlijk ook wel. Maar dat werkt toch wat anders. Wij hebben eigenlijk een politieke Tweede Kamer. Hè? Die wordt wel, of Eerste Kamer, die wordt gekozen via Provinciale Staten. Dat is het regio-element. Maar komt de Eerste Kamer dan bij elkaar, dan wordt het toch partijpolitiek wat de scepter zwaait. En dat zie je eigenlijk heel weinig in de wereld. Hè? De helft van de systemen in de wereld, die hebben dan een, wat we noemen, een eenkamerstelsel. Mm-hmm. En de andere een tweekamerstelsel. Maar die tweekamerstelsels met zo'n senaat, meestal zijn dat federaties, waar je dus echt iets hebt waar een staat of een deelstaat wordt vertegenwoordigd. En dat heb je eigenlijk in Nederland niet. Een tweede grote reden om te zeggen van, goh, waarom zouden we niet eens nadenken over de positie van de Eerste Kamer in Nederland, is het is een volstrekte veto-speler. Dus de Eerste Kamer is heel erg machtig, zit aan het einde van het wetgevingsproces en kan dus van allerlei beleid en wetgeving blokkeren, zo ze willen. Is er wel sprake van dat de Kamer zich terughoudend opstelt en niet politiek doet. De laatste jaren gebeurt dat wel. U heeft de heer Brinkman in de Kamer, die heeft in 2013 samen met Van Boksel ook gezegd van, in het aankomende jaar gaan we de begroting politiek beoordelen. Dat gebeurt ook steeds meer. Er is op zich niks mis mee. Maar wel als je een veto-speler bent. En in Groot-Brittannië en in Frankrijk bijvoorbeeld en in Duitsland, daar hebben ze ook een senaat met die regiovertegenwoordiging. Maar daar is het niet de eindhalte, om het zomaar eens te zeggen. Daar kan een Eerste Kamer niet zo zijn stempel drukken op de besluitvorming.
Nee.
En dan gaat gewoon, als daar de Kamer bezwaren heeft, een senaat tegen een voorstel, dan gaat het gewoon weer terug naar de direct gekozen volksvertegenwoordiging. Dan krijg je een heen- en weerspel. Dat is veel evenwichtiger.
Ja. Oké, meneer Brinkman. Nou ja, het gaat dus allemaal voor een deel ook, die staatscommissie, over de Eerste Kamer. Vindt u het spannend? Bent u bang dat de commissie gaat voorstellen om uw baan als senator af te schaffen?
Ik denk het niet. Omdat de praktijk van de afgelopen jaren, nadat de VVD het initiatief nam om nog eens naar de Eerste Kamer te kijken, omdat dat de VVD uitkwam bij de afgelopen formatie, toen is sindsdien gebleken dat de Eerste Kamer vooral praktisch, juridisch, bestuurlijk kijkt hoe wetten die voor alle burgers en alle bedrijven in dit land moeten gelden, er in de praktijk uit zouden komen te zien. En ik noem je maar de voorbeelden die rondom de pensioenwetgeving of de politiewetgeving of de zorg voor ouderen of de regeling voor de ZZP'ers. Daar was heel veel aan vraagtekens en haren in de soep. En die zijn er zorgvuldig en netjes uitgehaald en soms teruggestuurd. En een heel enkele keer zijn die wetsvoorstellen verworpen. Ik mag u ook in herinnering brengen, het hele debat over de rechtsstaat. En de manier waarop wij achter de misdaad aangaan. Ja. Daar was kamerbreed echt de opinie dat de regelgeving niet klopte. Dat heeft niks met politiek te maken en het werk overdoen van de Tweede Kamer, maar juist die dingen die de Tweede Kamer heeft laten liggen eruit vissen, zodat alle burgers echt ook weten dat ze hier met een wet te maken krijgen die ook uitvoerbaar is.
U zegt de Eerste Kamer functioneert op dit moment prima. Meneer Wiegel, vindt u het zinnig dat die staatscommissie aan de slag gaat?
Nou, het is eigenlijk een idee van de VVD, hè? Van meneer Zijlstra, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer.
Ja.
En waarom is hij met dat idee gekomen? Omdat hij van mening was dat eigenlijk de Eerste Kamer steeds maar ja moest zeggen als er een voorstel vanuit de Tweede Kamer kwam. Maar als een Eerste Kamer alleen maar ja mag zeggen, kan je hem eigenlijk net zo goed opheffen. En ik ben het dus met de heer Brinkman eens. De Eerste Kamer is heel terughoudend. Bekijkt natuurlijk de kwaliteit van de wetgeving, maar heeft ook een politieke functie. En daar maakt de Eerste Kamer zeer bescheiden, maar wel een passend gebruik van. Dus ik ben voor het handhaven van de Eerste Kamer. Ik heb ook niet precies van de professor begrepen wat hij nu wel met die Eerste Kamer wil. Wil hij hem helemaal afschaffen of wil hij er de Eerste Kamer een poot uitdraaien, om het maar eens huiselijk te zeggen?
We gaan het hem vragen.
Wat is eigenlijk de bedoeling?
Professor, wat is de bedoeling?
Nou, ik ben niet zo van de poten uitdraaien. Maar wat ik graag zou willen is, in Noorwegen hebben ze onlangs, anderhalf jaar geleden, een heel interessant experiment gedaan. En dat is goed afgelopen. In Nederland zit de discussie over de Eerste Kamer natuurlijk helemaal vast. Want de Eerste Kamer zegt, wij doen ons werk, een circulaire redenering. En dan kun je wel zien dat wij ons werk ook goed doen. Want we doen wat we doen.
Dat hoorden we net.
En hij kan nooit afgeschaft worden. Want dan moet eigenlijk de Eerste Kamer een soort collectieve neiging krijgen tot harakiri. Je hebt 2/3 meerderheid nodig. Maar in Noorwegen hebben ze dus het volgende gedaan. Daar hebben ze de Eerste en de Tweede Kamer bij elkaar gevoegd. En dat werkt heel goed.
Want wat is het voordeel daarvan?
Nou, daar heb je dus een element regiovertegenwoordiging. Zoals wij dat ook hebben. En die hebben ze een plaats gegeven in de Tweede Kamer. En dan kunnen die twee elementen van zo'n volksvertegenwoordiging met elkaar ook in gesprek gaan. He, dus dan is het niet zo dat de Eerste Kamer de uiteindelijke stem heeft en daar stopt het dan.
Ja.
Nee. Ze moeten met elkaar praten, we moeten met elkaar overleggen. Dus je hebt iets meer dan de helft van de leden is rechtstreeks gekozen. En een gedeelte van de leden wordt getrapt gekozen via regio's. En die zitten in één kamer. Dat zou hier in Nederland een soort verenigde vergadering zijn. Dan moeten ze elkaar zien te overtuigen.
En die mensen die regionaal gekozen zijn, die hebben ook de taak om meer te letten op de regionale belangen. Bijvoorbeeld bij Groningen meer te letten op de gaswinning en wat de gevolgen daarvan zijn?
Ja, precies. Dat wordt meer uitvergroot als je bij elkaar moet zitten, want iedereen heeft een eigen mandaat.
Ja. Meneer Wiegel, helder?
Mij is het absoluut niet helder.
Oh.
Het is allemaal ingewikkelde constructies. Kijk, we hebben in de meeste landen om ons heen hebben we een Eerste Kamer of een Senaat. Die hier en daar is een beetje anders samengesteld, maar dat tweekamerstelsel bestaat. En ik denk dat de professor volkomen gelijk heeft als hij zegt van als je de Eerste Kamer wil afschaffen, dat gebeurt natuurlijk nooit. Want de Eerste Kamer gaat nooit ervoor stemmen om zichzelf af te schaffen. Dus het is een voorstel dat uiteindelijk de eindstreep niet zal halen. Alleen maar energie kost, alleen maar een beetje gepraat heen en weer de komende jaren.
Mm.
Dus ik vind het een zinloze werkwijze.
Met dank aan uw eigen partijgenoot Halbe Zijlstra dan, die
zeker
er met over begonnen
is. Het is een onzinnig plan van de heer Zijlstra.
Ja. Meneer Brinkman, net zo uitgesproken als meneer Wiegel hierover?
Nou ja, ik vind dat de professor twee dingen door elkaar klutst. En dat lijkt me niet zo wetenschappelijk. Aan de ene kant heeft hij gelijk, denk ik, als hij zegt dat de invloed van de regio's, van de districten, op zichzelf wel wat zou kunnen worden aangepast. CDA heeft daar ook voorstellen voor gedaan, maar de raad niet door. Dat moet je in de Tweede Kamer doen. Kijk maar naar de landen die een echt districtenstelsel hebben. Bijvoorbeeld in Engeland. Ja, nu wordt er weer luid geklaagd dat in dat districtenstelsel zomaar zo'n land zelf kan besluiten om uit de Europese Unie te stappen. Nou, ik zie nog niet iedereen in Nederland daarvoor op de banken komen.
Mm.
Maar je zou op zichzelf dus de samenstelling van die partijenlijsten wel wat regionaler kunnen maken.
Maar dan vooral in de Tweede Kamer, zegt u.
In de Tweede Kamer, want dan het andere punt wat de professor in beeld brengt is dat hij zegt, die toetsing die kan eigenlijk wel in de Tweede Kamer gebeuren. Ja, in iedere vereniging, in iedere belangrijke organisatie is er altijd een vorm van toezicht waarbij men zegt, luister, het gaat hier om belangrijke besluiten, daar moeten we een nachtje langer over slapen.
En dat zou ook in de politiek moeten, zegt u.
Ja, we leven nu een beetje in een instant. U vraagt, wij draaien, we drukken op de knop. En dit zijn wetten, nogmaals, het zijn niet allemaal beleidsdebatten, maar het zijn wetten die voor alle burgers bundelen. Daar mag je wel een nachtje extra over slapen.
Precies, meneer Voerman, er komt niks uit, zegt meneer Wiegel. Bent u het daarmee eens?
Nou, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik snap wel dat er belangen verdedigd worden. En ik kom nog even terug op dat wat de heer Brinkman zegt. Laten we niet vergeten, in Groot-Brittannië wordt de House of Lords helemaal niet getrapt of via een regio gekozen of via een district. Dat is voor de House of Commons. Dus als we elkaar gaan betichten van dingen door elkaar gooien, dan is het daar wel.
Doet u even lekker mee, ja.
Maar een tweede punt is, wat steeds wordt gezegd is, die kamer, die Eerste Kamer, die moet kijken naar de kwaliteit van wetten.
Ja,
ja, dat doet de Raad van State ook al.
Maar dus die adviseert alleen maar, hè?
Een verdubbeling. Ja, maar dat advies zou zeker zwaarder kunnen gaan wegen als daar wat meer van afhing. Maar ik hoor de Eerste Kamer steeds, mensen die daarvoor zijn, die spreken in termen van eigenlijk zijn wij een soort Tweede Raad van State. Dat vind ik ook niet echt een zinvolle manier.
Ik hoor meneer Wiegel, die wil nog heel graag iets zeggen. Tot slot.
Dat is echt absoluut onzin. Kijk eens, de Eerste Kamer is een politiek instituut. Ze heeft niet het recht van amendement, dat heeft de Tweede Kamer wel. Alle andere rechten die de Tweede Kamer heeft, heeft de Eerste Kamer ook. En eigenlijk heb ik de indruk, en dat mag je vinden natuurlijk, professor Voerman, de gedachte, je moet naar één kamerstelsel.
Ja, dat zei hij.
Ja, nou, dan kan je net zo goed de Tweede Kamer afschaffen.
Okay.
Dan krijg je A, een kleinere volksvertegenwoordiging.
Dat is goedkoper,
en B, heb je dan mensen die niet alleen maar de hele dag door Kamerlid zijn, maar ook nog functies hebben midden in de samenleving. En de praktijk van het leven leert dat zo'n Kamer, ja, misschien al wel veel meer verstand en begrip heeft voor datgene wat er onder het volk heeft geleefd. Dus als je dat wil, nou, het is misschien een beetje een plagerig idee, maar het is niet een idee wat je onmiddellijk in de prullenbak moet gooien.
Goed, ik ga u alle drie bedanken. Dit soort gesprekken worden de komende 2 jaar, denk ik wel, hoor, gevoerd in de staatscommissie onder leiding van Johan Remkes, ook van de VVD. Hartelijk dank voor dit voorschot, Hans Wiegel, Elko Brinkman en Wim Voermans. Dit is de dag dat Geert Wilders besloot af te zien van het spelen van een thuiswedstrijd, nadat hij afgelopen weekend al afzegde voor het premiersdebat bij RTL. Begin maart organiseren de regionale omroep van Limburg en Brabant het Zuiddebat. Maar de geboren Venloer naar Wilders zal geen acte de présence geven. Hoofdredacteur Leo Houben van L1 reageert teleurgesteld.
We hebben ook de BBV uiteraard gevraagd. En ze hebben gezegd van ja, het valt niet in te passen in het programma van de heer Wilders. Heel jammer, maar het is niet anders.
Dit is de dag waarop Ajax-voetballer Joël Veldman door het stof ging, nadat de wereldpers over hem heen viel vanwege deze actie.
Traoré omver in duel met Calero. Dat doet Veldman alsof hij daarvoor wil stoppen. Dat is een hele slimme schijnbeweging die Floranus nog nooit gezien had. Ondertussen staat Traoré alweer.
Ja, Duitse Bild noemde het een smoetsige action. Het Franse L'Équipe sprak van een anti-fair play. Ook Joël Veldman zelf beseft nu dat het niet netjes was. Sorry voor deze onsportieve actie, schrijft de rechtsback op Twitter.
Zeg het maar.
Vandaag op deze plek een nieuw gezicht. Opiniemaker en journalist Anton Witt. Anton, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Okay. NRC Handelsblad kwam afgelopen weekend met nieuws over de partij Denk. Die zou op Twitter nep-accounts, oftewel trollen, inzetten die criticasters van Denk aanvallen. En jij hebt daar een stelling bij bedacht.
Ja, mijn stelling daarbij zou zijn dat Denk in feite niet meer doet dan slim gebruik maken van onze domheid in de omgang met sociale media.
Even uitleggen wat trollen zijn.
Trollen, dat zijn mensen die zich op internet bewegen en daar veelal negatief commentaar geven. Mensen lastig blijven vallen met hun mening op agressieve wijze.
Oké, stel ik twitter iets negatiefs over Denk. Dan komen een aantal mensen in actie die onder hun eigen naam vermoedelijk, of onder een schuilnaam, tegen mij zeggen, hey, Van der Brink, doe eens normaal.
Ja, waarschijnlijk. Ja, onder een schuilnaam.
Okay.
Dat zal moeten blijken. Heb je al negatieve reacties gehad?
Tot nu toe niet, maar ik heb ook niet negatiefs over Denk getwitterd.
Oké.
Maar goed, jij zegt het is onze eigen schuld dat we in dit soort misleidende Twitter-accounts stappen.
Ja, want natuurlijk, het is een heel raar nieuws. Het is een rare actie van Denk. Maar aan de andere kant, ik vond het niet eens zo schokkend dat Denk dan dus klaarblijkelijk nep-accounts inzet. Ik vond het vooral schokkend dat het blijkbaar iets helpt, dat het blijkbaar werkt, anders zouden ze het niet doen. Dus dat wij ons iets gelegen laten liggen aan de hardste schreeuwer.
Ja, dus ik even in het voorbeeld blijven. Ik twitter iets negatiefs over Denk. Vervolgens krijg ik allemaal van die trollen over me heen en dan denk ik van, oh nee, dat had ik misschien toch niet moeten zeggen.
Ja, dan hou ik toch mijn mond maar. Of andere mensen die denken van, die heeft Van der Brink eens even goed beet gehad.
Ja.
Dus blijkbaar speelt het een rol in onze meningsvorming. En dat zegt dus meer over onze meningsvorming dan puur over denk. Ja, dat,
Want als een paar van die trollen tegen je zeggen... hey joh, doe eens normaal, dan moet je gewoon niks van aantrekken, zeg jij.
Dat denk ik wel. Ik denk dat je dat goed moet negeren. Daar, dat is toch sowieso op sociale media de beste oefening. Blok, ignore.
En, ja, dat soort dingen.
Verder.
Er is dan een hoop schande gesproken over deze actie van Denk. Ja, je kan zeggen, is dat dan terecht? Of zeg je van, nou, ze doen het allemaal. En,
Ja, dat is dan de vraag. Ik ben ook al benieuwd. Nu is het onderzoek betrof dan Denk. Maar ik ben benieuwd hoe het voor andere partijen geldt. Ik denk dat ze een politieke methode toepassen die breed gedeeld wordt. Ik zeg niet dat alle partijen per se trollen betalen of doelbewust nepaccounts inzetten. Maar er zijn trollen genoeg die zich lenen voor elke politieke stellingname. Ja. Dus van Geert Wilders tot Jesse Klaver zie ik heel erg slim gebruik maken van sociale media. En in hun slipstream trekken er altijd...
Maar het is natuurlijk een verschil tussen fans die het opnemen voor Denk of voor Geert Wilders of voor Jesse Klaver en trollen die door de partij zelf worden aangestuurd.
Ja, zeker. Maar dus dan zou ik toch nog wel geïnteresseerd zijn in het journalistieke onderzoek dat uitsluit dat ook bijvoorbeeld keurige partijen zoals de Partij van de Arbeid of de VVD of CDA ook niet stiekem van deze methode gebruiken.
Dat is dan werk voor de journalistiek. We hebben uiteraard al een reactie gevraagd bij Denk. Die willen ze niet geven. Ze hebben op hun Facebook een reactie gezet waarin ze toch opmerkelijk niet ontkennen dat ze het doen. En dat zelfs lijken te impliceren.
Er wordt gedaan alsof politiek gemotiveerde fake-accounts exclusief is voorbehouden aan ons. Zo wemelt social media van de trollen. Maar vrijwel het gehele journaille fungeert als een veredelde PVV-notulist. Deze obsessieve focus op moslims en in het bijzonder Nederlanders met een migrantenachtergrond en een partij als Denk laat zien dat de journalistiek haar taak als luis in de pels van de gevestigde orde heeft ingeruild voor de rol van blaffende waakhond van het establishment.
Ja, dat is echt een hilarisch filmpje van Denk.
Veredelde PVV-notulist. Dat zal Geert Wilders toch anders over denken.
Heb je het gezien? Dat hele filmpje?
Het hele filmpje van Denk. Nee, ik heb niet
moet je echt voor de lol eens even kijken vanavond. Je hebt echt heel veel plezier als je daar goed naar kijkt. Zij zeggen, ja, het wemelt van de trollen en de journalistiek pikt uitgerekend Denk eruit om aan te vallen en niet de PVV.
Ja, dat is natuurlijk wel een hele makkelijke manier om je te verweren. Zeggen van ja, maar zij doen het ook. Dan moet je toch eerst ook wel rekenschap van geven van het feit dat het gewoon inderdaad een beetje een rare, niet deugende methode is.
Doen ze niet. Ze ontkennen ook niet dat ze het doen.
Nee, inderdaad.
Dus waarschijnlijk klopt het allemaal wel. En je kan je afvragen, bij een verkiezingsdebat zetten heel veel partijen ook hun medewerkers in het publiek en die gaan dan heel hard klappen voor hun eigen medewerkers.
Tuurlijk, dus in feite is het gewoon een oude propagandatruc in nieuwe vorm. En hoeven we daar dus ook niet zo heel erg verontwaardigd over te doen. Ik vraag me dus eigenlijk vooral af van hoe gaan wij hier zelf mee om? Wat zegt het over ons eigen mediagebruik?
En jouw advies is dan?
Nou, mijn moeder die zei vroeger altijd tel eens eerst tot 10. En dat vind ik eigenlijk helemaal zo'n gekke stelregel niet. Als je begint te twitteren of op Facebook mode van heilige verontwaardiging schiet. Tel eerst eens even tot 10. Dat zijn we echt vergeten in dit tijdperk van onmiddellijkheid. Hè. We moeten meteen reageren, maar die onmiddellijke reactie is vaak helemaal niet de beste reactie.
Okay. Dus iets langer wachten met reageren. Ja, en trollen vrolijk over je heen laten komen en gewoon bij je standpunt blijven.
Lijkt me wel.
Dankjewel. Dit is de dag waarop de Stemwijs Ouders is gelanceerd. Een stemwijzer voor werkende ouders met schoolgaande kinderen. Op basisschool Waaldorp in Den Haag mocht VVD-staatssecretaris Sander Dekker de stemhulp samen met de leerlingen als eerste invullen.
En wie, als je nou zou mogen stemmen, weet dan op welke partij die zou willen stemmen?
Ik denk de VVD.
Kijk. Dan zou ik zeggen, dan zijn wij klaar met deze les. Want jullie hoeven dit ding helemaal niet meer in te vullen. Jullie hebben het licht al gezien.
Dit is de dag waarop wereldkampioen Mixed Martial Arts Jemene de Randami weer thuis kwam in Nederland. Nadat ze afgelopen weekend de vedergewichttitel won bij de mengsport van boksen, kickboksen, worstelen, judo en jiu-jitsu. De Randami toonde zich een tevreden en strijdbare winnaar.
Ja, het is gewoon onwerkelijk. Wat kan ik zeggen? Het belangrijkste is nu, ik ga er lekker van genieten. Ik ben blij met die belt en wie hem wil hebben, moet hem hier komen halen.
1 op de 7 kalfjes in Nederland halen hun tweede levensjaar niet, volgens cijfers van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Volgens actieclub Dier en Recht heeft dat alles te maken met de steeds groter wordende melkveebedrijven in ons land die weinig aandacht besteden aan de individuele kalfjes. En daarom starten ze vandaag een petitie. Namens Dier en Recht is hier in de studio oud-dierenarts Frederike Schouten. Goedenavond, hartelijk welkom.
Dank u wel.
En tegenover u zit melkveehouder Jaap Schep, ook u van harte welkom. U heeft een melkveebedrijf met bijna 500 koeien. Fijn dat u er bent. Mevrouw Schouten, u bent vandaag een petitie gestart. Wat wilt u precies?
Nou, we zagen een paar maanden geleden dat er cijfers naar buiten kwamen waarbij blijkt dat 13,3% van de kalfjes sterft op de melkveehouderij. Dat vond ik heel hoog,
hè?
In het eerste levensjaar. Ja. Dat vond ik heel hoog, daar schrok ik echt van. Dus ik ging wat verder onderzoek doen en toen bleek ook dat dat al jaren eigenlijk aan het toenemen is. Ieder jaar komt er een beetje bij. En de meeste experts die wijten dat aan dat er onvoldoende aandacht is voor de biestvoorziening bij de kalfjes.
Dus de biestvoorziening?
Ja, het biest is de eerste moedermelk.
Ja.
Een kalf heeft dat nodig om zijn antistoffen te krijgen. Als hij dat niet snel genoeg krijgt of niet genoeg, of wat er ook vaak gebeurt is dat het bijvoorbeeld vervuild is, dan kan hij die antistoffen niet goed opnemen. En dan heeft hij dus te weinig weerstand. Vervolgens...
Maar heeft het dan te maken met dat het kalfje te snel bij de moeder wordt weggehaald? Of is dat een ander element?
Nee, het is een ander element.
Oké, dus het gaat puur om de biestvoorziening. Die moet op orde zijn. Zo'n kalfje moet aan het begin goed te eten krijgen. Goede voeding krijgen.
Ja, of hij dat nou bij de moeder haalt of bij de boer. De biestvoorziening moet in orde zijn. En als hij het binnen 24 uur niet heeft opgenomen, dan is de weerstand van zo'n kalf... heeft hij echt een hele slechte start.
13,3%, hoeveel kalfjes zijn dat?
Nou, die berekening is wat ingewikkelder, maar wij komen op zo'n 325.000 kalveren op een jaar.
Die overlijden in het eerste jaar. Ja.
Want de eerste levensdagen die worden hier in dit percentage niet meegeteld. Maar daar sterft ook al 8%.
Oké. Okay. Ja. Meneer Schep, 1 op de 7, herkent u zich in dat getal?
Nou, in ieder geval niet op onze eigen bedrijfssituatie. En ook landelijk vraag ik me ten zeerste af of dat daadwerkelijk 1 op de 7 is.
Hoeveel is het bij u?
Wij zitten momenteel onder de 5%. Dus ja...
Heel mooi.
Dan...
Onder de 5%, oké. Okay. Ja. Ja. En hoe verklaart u dan dit cijfer? Gezondheidsdienst voor Dieren is op zich geen partij volgens mij in deze.
Nee, is een onafhankelijke instantie. Dus die misschien denkt wel over de juiste gegevens. Maar wat mevrouw al aangaf, is dat een best wel ingewikkelde reeksom. Hoe ze tot dit getal gekomen zijn. En zij geven ook daadwerkelijk aan dat die 350.000 ook geen getal op zich is. Maar dat het fors lager is.
Fors lager, schat de zin. Aan de telefoon is ook Jos Verstraten van LTO Nederland. Goedenavond, meneer Verstraten.
Goedenavond.
Wij belden u vanmiddag om dat cijfer te checken. En toen zeiden u, het klopt, maar ik ga het nog even verifiëren. Heeft u dat inmiddels gedaan? Wat komt eruit?
Ja, het blijkt dat de Gezondheidsdienst voor Dieren een relatief getal presenteert. Ik heb begrepen dat ze dat inmiddels aan het uitzoeken zijn. In hoeverre dat je dat kunt vertalen in sterfte van dieren in absolute getallen. Cijfers van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemers, laten zien getallen. Dan kom je op een 250.000 kalveren per jaar uit. Maar dat zijn er net zo goed veel.
Oké, maar goed, u zegt die cijfers zijn ze nog even aan het checken of dat nou precies klopt.
Nou ja, de cijfers checken wel, maar of je ze kunt interpreteren als zijnde 13,5% van de kalveren sterven of 13,5% van een deel van de kalveren sterft.
Ah, oké, okay. Nou ja, goed.
Maar ik denk niet dat we ons heel erg moeten focussen of het nou 12 of 13 of 10% is en van welke getallen je uitgaat.
Mm-hmm.
Maar het signaal is duidelijk, sinds een jaar of 4, 5 kruipt het langzaam omhoog. Hè.
Okay.
De kalversterfte neemt geleidelijk aan toe en dat is geen goed teken.
Oké, en dat moet omlaag, ook wat u betreft. Dank u wel voor dit moment. Mevrouw Schouten, hoe kan het omlaag?
Nou, wij richten een petitie op Friesland Campina, want dat is die ongeveer 70% van de melkveehouders in Nederland levert aan hun.
Ja.
En vinden dat zij verantwoordelijkheid moeten nemen daarvoor. En zij kunnen maatregelen vragen van de boeren. Want laten we eerlijk zijn, er is een heel groot verschil tussen sommige bedrijven. Het kan zijn dat er 4% sterft, maar er zijn bedrijven waar 25% sterft.
Maar even voor, ik denk altijd, een boer doet natuurlijk zelf ook zijn best om te voorkomen dat ze kalfjes sterven, want daar heeft een boer geen belang bij, toch? Of wel?
Ja, nou, dat denkt hij ook waarschijnlijk heus dat hij het doet. Maar of ze dan ook dat daadwerkelijk doen, dat moet dan blijken. Er was laatst een enquête waaruit bleek dat een hele grote groep boeren het sterftecijfer ontzettend onderschat. Ze kwamen op 6% terwijl ze 13% haalden. Dus ze weten het niet.
Anton?
Maar wat is er dan veranderd? Dan snap ik niet goed wat er veranderd is dat het stijgt.
Het is al vanaf... In 2009 was het 9% of zo. Het is ieder jaar aan het stijgen. En wij zien dat er ondertussen ook de bedrijfsgrootte toeneemt. En helemaal sinds het melkquotum eraf is, dus boeren ongelimiteerd mogen gaan produceren.
Maar ligt het dan ook daaraan? Aan een toenemende schaalgrootte en het wegvallen van quota?
Het is in ieder geval duidelijk, dat is onderzocht, dat op grotere bedrijven er minder vaak iemand aanwezig is op het moment dat de koe moet bevallen.
Hm.
En dat er minder lang biest wordt gegeven en minder vaak biest wordt gegeven.
Waardoor de kans op sterfte groter is.
Ja, maar dat betekent niet dat iedere individuele melkveehouder die een groot bedrijf heeft het fout doet.
Het kan best zijn dat minister Schep het keurig doet.
Duidelijk. Als hij 5% haalt, dan doet hij heel veel. Dan heeft hij genoeg aandacht voor de individuele kalver op zijn
dus
bedrijf.
Eigenlijk is er nog wel onderzoek nodig naar wat dan precies de oorzaak is, minister Schep.
Ja, zeer zeker. Want ook wij willen uiteraard als sector dat het percentage niet verder stijgt, maar bij voorkeur daalt.
Ja.
Maar ik absoluut, ten zeerste ben ik het niet mee eens dat het per saldo bij grote bedrijven een verhoudingsgewijs meer is. Omdat ik juist denk dat er meer arbeid beschikbaar is op grotere bedrijven. En zeker als je bij ons thuis kijkt, is er van 3:30 tot 11:00 in ieder geval iemand aanwezig.
Omdat u zo'n groot bedrijf heeft en dus heel veel personeel.
Inderdaad.
Ja, ja, oké. Goed, komen we nu niet uit. Een van de maatregelen, ik zei het net al, is dat het kalfje na de geboorte niet meer weggehaald wordt bij de moeder. Mevrouw Schouten, u bent daarvoor, hè?
Ik ben daarvoor,
wat
ja.
Wat zou dat helpen?
Nou, dat vinden we ten eerste goed, omdat het dierenwelzijn van zowel de moeder als het kalf vergroot.
Die vindt het fijn om even bij elkaar te zijn?
Ja, een koe heeft een moederinstinct. En nu, op dit moment, wordt het kalf direct na de geboorte of na een uur weggehaald.
Waarom is dat, meneer Schep?
Ja, ik ben daar op voorhand niet tegen. Alleen de huidige bedrijfshuisvesting die 90-95% van onze melkveehouders in Nederland toepast, is dat gewoon praktisch ondoenlijk. En het heeft ook een aantal praktische nadelen. Bijvoorbeeld, ik ben het volledig eens dat de biesverstrekking niet zozeer de eerste 24 uur, maar met name de eerste 6 uur van essentieel belang is voor de levensverwachting van het kalf.
Ja.
Omdat dan de darmflora van het kalf nog open staat. En als je het kalf direct bij de moeder vandaan had, heb je de mogelijkheid om die koe handmatig of machinaal te melken en het kalf zo snel mogelijk van de juiste hoeveelheid biest te voorzien. En dan weet je dus absoluut 100% zeker dat die hoeveelheid biest die essentieel van nodig is ook in het kalf terechtkomt. En als je het kalf bij de koe laat, is het maar afwachten of die binnen 6 uur die bepaalde hoeveelheid biest toch zich neemt. Want dat kan je niet controleren.
Oké, maar u zegt, ik haal ze weg. En dat leidt ertoe dat ik er zeker van ben dat die biestvoorziening goed op
absoluut,
komt.
Absoluut.
Ja. Mevrouw Schouten?
Ja,
dat lijkt me een sterk argument.
Ja, dat klopt. Maar dat blijkt dus niet bij iedereen het geval te zijn. Wij zien bij dierenrecht ook wel in dat dat niet van vandaag of morgen kan. Want de melkveehouderij is er op dit moment niet op ingesteld. Maar er zijn wel een aantal.
Waar heeft dat mee te maken? Als leek snap ik dat niet zo goed. Waarom kan het kalfje niet bij de koe blijven? Ligt hij in de verkeerde stal dan?
Ja.
Nee. Nou ja, niet zozeer in de verkeerde stal, maar dan heb je natuurlijk toch bepaalde afmetingen dat de kalf bij de koe moet kunnen komen. En op te veel plekken wordt een koe gewoon 2 keer per dag door de melkstal gehaald of door een melkrobot gehaald. En ja, of dan moet het kalf meehuppelen of
precies, dat is gewoon helemaal niet praktisch. Maar
niet echt handig. En zomers met weidegang is het ook niet echt handig.
Nee. Dus waarom wilt u het dan toch? Ja, voor het moedergevoel, zegt u, maar verder?
Voor het moedergevoel. En er was een onderzoek van het Louis Bolk Instituut bij bedrijven die wel het kalf langer bij de koe houden en een meer natuurlijke manier hebben om dat te spenen. En die halen een kalversterfte van gemiddeld 7%. En dat is niet gezegd dat die moeder rechtstreeks zo goed voor dat kalf kan zorgen, want onze koe is het ook niet gewend, dus die moet dat ook weer leren.
Ja.
Maar bedrijven die het wel doen, die zien dus een lagere kalversterfte, minder diarree, minder luchtwegproblemen.
Meneer Schep?
Ja, maar ik heb ook begrepen dat het gebaseerd is op 45 bedrijven. En ik denk niet dat je uit zo'n steekproef in mijn beleving grote conclusies kan trekken.
Het lijkt mij echt dat er nog heel veel onderzoek gedaan moet worden. Want we weten niet precies wat de oorzaken, we weten niet precies de cijfers. Dus het is nog heel onduidelijk. Of zeg ik iets raars, mevrouw Schouten?
Nou, ik zie meer heil in dat je kijkt welke bedrijven de grootste sterfte hebben. En
hij heeft
die
heel
laag
sterfte,
trainingen.
Hij heeft een heel groot bedrijf en hij haalt ze elke week weg als ze geboren worden.
Dan hoeft hij geen hulp te hebben op dit moment.
Nee,
dit is niet de oplossing voor het probleem. Maar je ziet dat het daar wel beter gaat. En het is iets wat consumenten ook willen. Dus het is natuurlijk gewoon, zowel voor het kalf als voor de koe, is het mooier dat ze bij elkaar kunnen blijven. Kunnen ze hun natuurlijk gedrag uiten.
Bent u het daarmee eens, meneer Schep?
Enigszins, maar ik denk gewoon dat we als sector de handvatten op moeten pakken. Dat de consument en ook gewoon de burger duidelijk heeft aan te geven dat het momenteel te hoog is. En uiteindelijk is het ook in ons eigen nadeel dat ieder kalf dat sterft kan niet uitgroeien tot koe. Wat toch de eerste levensverwachting van de boer is van een kalf. Laat ik opgroeien tot koe, want dat is zijn bron van inkomsten.
Ja.
En als dat kalf het wat voor reden ook een bedrijfstof verlaat, brengt hij ook nog iets op. Dus het is ook in ons eigen belang dat ze zoveel mogelijk blijven leven.
Dus ook u zegt, we zouden goed moeten onderzoeken hoe het komt en wat
absoluut.
We dan kunnen doen.
Absoluut.
Anton, heb jij een opinie kunnen ontwikkelen in de loop van dit gesprek?
Nee, ik verbaas me wel over de cijfermatigheid van deze meneer. Want u zegt dus alleen de consument en de samenleving wil dit van ons. U wil dit toch zelf ook nog los van de cijfers?
Daar sloot ik toch mee af dat het ook in ons eigen voordeel is.
Ja, maar niet uw economische voordeel, maar gewoon puur voor die beesten.
Ja, absoluut. Dat is ook een van de hoofdredenen. Daarom werd ook gesuggereerd dat boeren soms, omdat ze een licht kalf hebben of dat ze die weinig opbrengt, dat ze hem dan maar plat gezegd dood laten gaan. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Ondanks dat wij redelijk omvang bedrijven, doet het nog iedere keer pijn als er een dier overlijdt. Dat kan ik, als je een echte boer bent, dan doet dat je iets.
Oké, meneer Verstraten, tot slot van LTO Nederland. Wat gaat u doen om het cijfer naar beneden te krijgen?
Nou, wij onderkennen dit al langer. En daarom hebben wij een plan ontwikkeld.
U mag één element eruit noemen, want de tijd is op. Eén element.
kalf-OK-plan. Dat dus voorziet in het...
We gaan het opzoeken op internet. Het kalf-OK-plan.
Ja, kalf-OK. Dat is opgericht om de boeren te helpen de biervoorziening te verbeteren.
Oké, okay. Hartelijk dank.
Zeg ik tegen meneer van de Straten van LTO
Nederland. Hartelijk dank zeg ik ook tegen Frederik Schouten, Jaap Schep, Anton de Wit, Hans Wiegel, Elke Brinkman en Wim Voermans. Zometeen Kunststof. En wij zijn er om 9:30 weer. Dag.
NPO Radio 1.